voor hele middag is gekozen uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Dat is dus Handelingen 17 en daarvan nader het 28e vers. En wij lezen het woord Gods u al dus. Want in hem leven wij en bewegen wij en zijn wij. Zoals ook sommige van uw poëten hebben gezegd, want wij zijn van zijn geslacht. Tot zover. Gemeente des Heren, wij hebben een stuk gelezen van die bekende, ja, beroemde en ook vaak verachte Areopagusrede van de apostel Paulus. Het is een stuk waar de geëikte theologie mee in moeite is gekomen en waarvan de subjectieve niet wist wat ze ermee moest doen. Dat zijn misschien wel de meest belangrijke en in ieder geval de interessantste stukken voor ons van de Heilige Schrift. Moet iets zeggen over hoe Paulus, Saul, de Jood uit Tarse, en de voeten van de Farizeese wijze Gamaliel is opgevoed, hoe die terechtkomt in het midden van de Griekse, ja, van de Hellenistische cultuur, van die dagen in Athene, op die bepaalde plaats. Ik moet dingen zeggen die ik al veel heb aangehaald, dus in enkele korte woorden, om ons te oriënteren. Het is een strijd van de geestelijke grootmachten van de wereld, en dat is Israël. Niet zo talrijk in mensen, hoewel in die tijd toch miljoenen, omvattend ook in het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk. En daarin die al die veroverde gebieden, waarin ook die cultuur van het Hellenisme, dat grootse werk dat er Alexander de Grote tot stand heeft mogen brengen. Het is een strijd tussen Israël en tussen Rome. Militair is Rome veel sterker en Israël moet op geestelijke wijze de strijd voeren. De militaire strijd moet Israël verliezen. Hoewel er veel zeloten zijn, blijkt het toch uiteindelijk dat deze voor het grootste deel vernietigd worden straks bij het beleg van Jeruzalem in 70. Maar er wordt een aanval gedaan op het Romeinse Rijk op een geestelijke wijze. En ook moet daar juist in de aanvallen die de apostelen doen, in de verbreiding van de prediking van Jezus, een aanval op Rome gedaan worden, niet om Rome te vernietigen, maar om Rome te redden. En in die grote strijd is Paulus een van de belangrijkste. Hij is niet alleen aan de voeten van Gamaliel opgevoed, maar ook in de stad Tarsus, waar je de Griekse filosofie heeft leren kennen, Stoa, de zuilengang van Zeno, van de Stoïcijn. En is het zover gekomen dat hij eerst zich beweegt om het Joodse volk sterker te maken, maar dan komt het grote ogenblik dat hij zich moet richten op de rechtstreekse aanval op Rome. En hieraan gaat vooraf een wonderlijk visioen, wat ik niet kan laten om u er enkele dingen over te zeggen. Als Paulus in zijn reizen optrekt tegen Rome, en het is natuurlijk alles een geestelijke strijd, dan wordt ons meegedeeld dat hij zich te slapen heeft gelegd, daar waar eens het oude Troje is geweest. En daar bij dat oude Troje, waar de strijd is gevoerd tussen Griekenland en tussen datgene waarvan Virgilius heeft gezegd, de Trojanen, dat het de wortel is van het Romeinse Rijk, dus het is eigenlijk de strijd van Rome en Hellas. Daar legt Paulus zich neer En dan, als hij daar in een nacht, in de nacht krijgt hij een visioen. En er verschijnt hem een man, een zekere Macedoniër. En die man zegt tegen hem: wanneer gij tot Macedonië zijt overgekomen, snel ons dan te hulp. Een man, een zekere Macedoniër. De geest van het Hellenisme, van die voortzetting van de Griekse cultuur, de verbinding van de Aziatische culturen en de Westerse, is in Alexander gegeven. Alexander is de geest, is de genius van het Hellenisme. En ik kan het nu niet uitwerken, maar ik acht het zelf aannemelijk dat Paulus hier de gestalte van Alexander heeft gezien, die hem vermaand heeft om uit te gaan, om de Hellenistische cultuur, om die te ontrukken aan de onderworpenheid van Rome. Ik zeg dit in het kort. En dan trekt Paulus Griekenland binnen. En hij komt eerst in de hoofdstad van Macedonië, Filippi. En dan tenslotte komt hij in Athene terecht. En daar is hij eerst alleen. En dan maakt hij zo ontzaglijk veel door. En dat hebben we dus met elkaar gelezen. Al die dingen zouden natuurlijk de moeite waard zijn om verder op in te gaan. Maar we moeten nu het stuk behandelen. We hebben gezegd hoe Paulus te Athene kwam. En wat gaat er dan in Paulus om? Wat hem het eerst opvalt is dat de stad toegewijd is en gericht is op de eidola. Dat zijn, wij vertalen dat met idolen. We kunnen het ook met afgodsbeelden vertalen, maar dat zegt zo weinig. Wat is eigenlijk een eidolon, een idool? Sommige mensen denken dat het voortkomt uit de menselijke fantasie. Dat de mens zich door een bepaald beeld, wat hij zelf gemaakt heeft, laat leiden. Maar als we etymologisch nagaan wat het woord eidolon eigenlijk betekent in eerste instantie, ja, dan kun je het vertalen met drogbeeld. Maar het is eigenlijk een veel oudere betekenis ervan is schim. Een schim, dat is datgene, een schaduw die bijvoorbeeld overblijft van een menselijk bestaan. Schimmen. Schimmen van het verleden. Je kunt uit die schimmen nog wel iets opmaken wat geleefd heeft. En een schim kan invloed uitoefenen. Maar een schim is toch in ieder geval dood. Het getuigt van iets wat is geweest. En hier is Paulus geschokt erdoor dat hier een cultuur is die zo ontzaglijk rijk schijnt te zijn, maar die niets anders meer over heeft dan idolen, dan schimmen, waardoor nog een ordening blijft, waardoor nog maatstaven zijn. Maar het is steeds zwakker, want het is doods. En Paulus heeft er zo moeite mee dat hij moet prediken in de synagoge, waar hij tenminste in aanraking komt met mensen die de levende God kennen. En daar zijn dan ook de godsvereerders, de proselieten uit de heidenen, die dat ook gevoeld hebben dat het daar is. Maar hij laat Athene niet los. Hij gaat naar die plaats, het middelpunt van de Atheense cultuur, de Areopagus. De Areopagus, de Aresheuvel, maar waar de god Ares, de oorlogsgod, vereerd werd. Maar ja, daar is ook het gerechtshof van Atheners. En daar gaat het eigenlijk om het middelpunt van de oude Atheense Griekse cultuur. Maar er is nu zoveel overgebleven van dat het Hellenisme van Alexander, wat toch eigenlijk het oude Hellas vervangt, dat is daar tegenwoordig. Het is het middelpunt van de hele Hellenistische cultuur. En Paulus waagt zich daar alleen tussen deze mensen die zich uitgeven voor bijzonder veel eruditie te bezitten. Ze hebben immers samengevat Wat er in die Hellenistische cultuur is, dat is niet alleen de resten van Griekenland, maar dat is ook van het oosten. Alexander heeft immers een taal geschapen, dat Koine Grieks, waardoor je de dingen zo duidelijk mogelijk aan elkander kon uitwisselen, ook van de verschillende culturen. Er is op Paulus in die nacht een beroep gedaan om te hulp te snellen. En nu gehoorzaamt hij aan die oproep door daar te staan in het midden van die hele Griekse cultuur, van die Hellenistische cultuur, die in nood verkeert. Niet alleen in zijn geheel, maar ook de mensen die daarin zijn, zijn in nood. Want de mens heeft een bestemming en de mens heeft een eeuwige toekomst. Nu staat hij. Eén man daar in dat middel, want hij disserteert niet. Hij staat ook niet terzijde. Hij staat daar alleen. Hij is op zijn post, omdat hij roeping heeft om te hulp te komen. En dan is de vraag of ze die hulptroepen die hij brengt, of zij die willen aanvaarden. En dan komt hij direct in gesprek met twee belangrijke scholen van die tijd, twee belangrijke filosofenscholen, namelijk van de Epicureërs en de Stoïcijnen. Ze staan zogenaamd tegenover elkaar, maar ze hebben ook veel overeenkomst. Het zijn eigenlijk mensen die de nood van de tijden, de afbraak, het ondergaan van de cultuur zo diep beseffen. Ze eigenlijk terecht zijn gekomen in een gesloten wereld. En als je in een gesloten wereld zit, dan kun je daar op verschillende wijzen kun je dat verwerken. Gesloten wereld, de Stoïcijnen leren die eeuwige terugkeer van de werelden. De werelden verlopen, de wereldperioden, de aionen die verlopen steeds op dezelfde wijze, want de constellatie der sterren keert steeds terug. En dan gaat er een wereldperiode van een hele lange tijd, misschien wel van duizenden jaren. En die gaat onder in een wereldbrand. En dan komt er steeds weer een nieuwe. Maar het is een gesloten wereld, waarin een beperkt aantal, heel veel, maar toch een beperkt aantal mogelijkheden aan gegeven zijn. En hoe kun je daar iets van de menselijke waardigheid in bewaren? Dat is bij de Stoïcijnen om ataraktos, om ongeschokt te zijn, om de dingen wel te aanvaarden, maar je er niet aan. Of bij de Epicureërs, die zeggen: pluk de dag, en dat hoeft niet, dat kan op allerlei wijzen. Dat kan in lichamelijk genot zijn, maar het kan ook in geestelijk genot zijn. Laat het mooie, het goede, het aangename, het schone ogenblik, laat het niet voorbij gaan in die gesloten wereld. Je komt er toch niet uit. Dat is de toestand, ja, heel, heel in het kort natuurlijk weergegeven. Maar het wordt onmiddellijk in dit hoofdstuk ook gezegd wat het is. Want deze mensen stuiten op Paulus. Staat eigenlijk, ze stoten op elkaar. En daar komt daardoor wel een gesprek. En ze zijn geboeid. En er staat er zoiets merkwaardigs bij, dat die Atheners die daar wonen eigenlijk erop uit zijn om het nieuwere, staat er letterlijk, het nieuwere of het nieuwste kun je ook vertalen door. En dan is niet nieuw, is volkomen nieuw, maar is de vernieuwing. Het is eigenlijk vernieuwd. Ze zoeken naar het vernieuwde. En dat kun je opvatten als een vorm van nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid is een vorm om aan jezelf te ontkomen. En niet tot jezelf te komen van het ene ogenblik in het andere, steeds chockerend of op een andere wijze. Maar zoek de sensatie om zichzelf te verliezen. Ja, dat is een kant ervan. Dat is in de uiterste wanhoop dat iemand niets anders meer heeft. Maar er is ook een andere behoefte aan het nieuwere. Wat is het niet nieuwe? Dat is alles, als je alles al bekeken hebt, als je alles overzien hebt, dat je weet het is zo, het is zo. Je hebt van die domme, aardige mensen die vol illusies zitten. Omdat ze zo weinig weten, verwachten ze altijd nog zoveel. Maar iemand die de dingen overziet, is het is altijd geweest en het keert terug. Maar wat is er een nieuws in deze gesloten wereld? Maar het nieuwere, als er werkelijk een vernieuwing zou zijn, dan zou dat erop wijzen dat er toch in die gesloten wereld, in die gesloten aion, ook in dat gesloten leven van de enkele mens, toch een opening komt. En het kan 100 keer een illusie zijn. En het kan zijn dat de mens in sensatie tracht te vluchten. Er is toch een behoefte. Je zou toch nooit kunnen weten. Er is zo'n diep optimisme in de menselijke ziel. Tegen alle verwachting in. Er is blijkbaar iets in die mens, waar we later ook hier ingaan, wat toch altijd die hoop blijft geven. En zo komen ze ook op Paulus af. En ze zijn verbaasd, ze vallen uiteen. Ene groep, die Blaseus, die zegt, ach, wat wil toch, men heeft het vertaald met klapper, maar er staat eigenlijk, wat wil toch deze graanpikker zeggen? Een graanpikker in geestelijk opzicht, dat is iemand die overal wat vandaan haalt. En voor mensen die weinig van weten waar ze dat vandaan halen, lijkt het heel wat. Maar het is overal een graantje gepikt van het een van dat en van dat. Maar het is eigenlijk, betekent het niet. Zo hebben ze het aangehoord. Maar ze hebben te geroutineerd gehoord. Ze hebben niet geloofd dat er meer kon zijn dan wat zij overzagen. En er is ook een andere groep. Die zegt, we hebben nieuwe dingen gehoord. Of liever gezegd, ze zeggen niet nieuw. Maar ze zeggen vreemd. En het vreemde, dat zou een aanwijzing kunnen zijn tot wat die gesloten kosmos te boven gaat. En daarom willen ze van Paulus, willen ze meer weten. En ze voeren hem dan naar het middelpunt van de Griekse en van de Hellenistische cultuur. En daar staat Paulus dan. Hij wordt ter verantwoording geroepen. En hij wil zijn opdracht kwijten. En hij gaat het zeggen. En dan spreekt hij dingen uit. Ja, die zo ontzaglijk diepzinnig zijn. Dat ik meen dat je op die ene Areopagusrede van Paulus, dat daar een waarachtige, waardevolle dogmatiek op geschreven zou kunnen worden. Ja, nog veel meer. Misschien een godsdienstfilosofie. Misschien veel meer. Misschien een levensleer. Misschien een levensleer waar je ziel mee gered kan worden. Wat veel meer is dan een intellectuele bezigheid. Kan je erbij helpen, maar verder. En wat is het dan eigenlijk? Sommige mensen die denken dan hier modern aan een of andere methodiek, een psychologische methodiek. Allemaal anachronisme. Om er zo over te spreken. Het is zo diep ernstig. Het is zo het laatste. Paulus spreekt ze aan met de oude term waar de redenaars, zoals ook tot het Atheense volk hebben gesproken. Andres Athenaioi, mannen van Athene. En dan zegt hij de indruk die hij heeft gekregen als hij de stad door is gegaan. Aan de ene kant is er die afkeer, die hij noemt, van al die idolen. En dat negatieve, dat noemt hij niet. Men noemt iets heel anders. Hij zegt, ik heb gezien dat gij een eerbied, een huiveringwekkende eerbied, een hebt voor, ja waarvoor, voor, dan staat er eigenlijk een eerbied voor de demonen. Dan moeten wij dat woord natuurlijk niet misverstaan. U weet wel, het betekent in de latere tijd, in de latere christelijke tijd, heeft het een negatieve duivelse betekenis gekregen. Maar het woord daimon, bij Plato vind je het nog heel duidelijk uitgewerkt. Het woord daimon betekent eigenlijk een macht die bemiddelt tussen de goddelijke wereld en de menselijke wereld. De goddelijke wereld, zegt Plato, is zo heerlijk, is zo groot, dat de mensen niet kan bevatten. En nu zijn de geestelijke wezens die tussen de goddelijke wereld en de menselijke wereld bemiddelen. Dat zijn die daimones, die zogenaamde demonen. En nu zegt Paulus dat hij gezien heeft dat ze buitengewoon eerbiedig daarvoor zijn. En je zou dus kunnen zeggen dat ze buitengewone eerbied hebben voor de toegangen, voor de betrekkingen met de goddelijke wereld. Dat is iets. Als daar een volk, als daar een stad, als daar een cultuur eerbied heeft. Veel meer dan eerbied. Het kent als het huiveringwekkend en fascinerend geheimen is. Er zijn dus blijkbaar toegangen van deze wereld naar de andere. Met andere woorden, wat je overgehouden hebt in die idolen, dat is dood, dat brengt alleen maar een herinnering. En daardoor kun je nog een tijd in stand houden en heb je nog normen en hou je er nog een ethiek op na en misschien ook een esthetica. Maar, en misschien een wetenschap, maar het zijn schimmen en er is geen levend contact meer met de goddelijke wereld. Er is alleen nog maar een schimachtige herinnering. Kennen wij dat ook niet in de christelijke kerk? De kerk hoor je niet dikwijls in prediking of waar dan ook. Ja, zo is het geweest en het is de zuivere leer. Maar schimmen, misschien wilt u schimmen van schoonheid, maar schimmen, het heeft iets spookachtigs, het heeft iets lugubers. En het is een zelfkennis die we nodig hebben. Wat is er in onze kerk nog anders aanwezig dan die schimmen en schimmenverering? Maar we kunnen niet meer blijven als we luisteren naar de Heilige Schrift die ons spreekt van de levende God. En dan is het dus hier dat Paulus daarvan spreekt, van die eerbied voor die toegang tot de goddelijke wereld. En heeft hij dat eruit afgeleid? Niet. Waar hij zo van getroffen is. Waar hij zo van geschokt is. Waar hij een afkeer tegen voelt. Geprikkeld is in zijn geest, staat er eigenlijk. Van die idolen die alleen maar schimmen zijn. Maar heeft hij iets gezien? Hij zegt het dan toen ik uw stand doorging. Toen heb ik gemerkt dat je zo eerbiedig zijt, zo verlangend zijt naar de toegang tot de goddelijke wereld. Want ik heb een altaar gevonden toen ik uw heiligdommen in oogenschouw nam. Er staat een woord voor heiligdom wat eigenlijk aangeeft wat huiveringwekkend is. Ik zou haast zeggen, van, om een vreemd woord te noemen, het taboe. Dat wat je eigenlijk vermijdt omdat het zo heilig, omdat het zo gevaarlijk is. Die heiligdommen is in langs gegaan en hij heeft een altaar gevonden. En daar staat opgeschreven, en dat somt hij dan op, aan de goddelijke wereld, en men vertaalt het aan de onbekende, aan een onbekende God. Maar staat eigenlijk aan de goddelijke wereld, waar tot waartoe wij niet zijn ingewijd om die te kennen. Dus waar wij de inwijdingskennis van missen. Maar toch daaraan gewijd. Met andere woorden, hier is een ontzaglijke daad gedaan, stelt Paulus. Dat de idolen opzij worden geworpen. Hoewel de kennis en de verbinding met die goddelijke wereld niet bekend is, wordt daar een altaar neergezet. Er wordt bekend dat de inwijdingskennis er niet is. Maar dat de mens zich toch op die goddelijke wereld, waar de levende God is, wil richten. En daar is Paulus zo door getroffen. Dan zegt hij, datgene wat gij zonder inwijdingskennis vereert, vroom toezijnd staat. Er staat vroom toezijnd. Het is een woord, vroomheid, dat is een goede, huiveringwekkende eerbied ervoor hebbend. Dat is eigenlijk, gij zijt vroom, waartoe ge niet zijt ingewijd. Dat betekent, er kan een verering zijn waar geen kennis, geen inwijdingskennis is. Dat kan toch bestaan. En dat bestaat bij alle volkeren en bij alle mensen. De Bartiaanse theologie heeft alles van natuurlijke kennis, natuurlijke godskennis willen doorsnijden. In een beperkte, kleinburgerlijke bedweterigheid. We weten het alleen en wij moeten het natuurlijk alleen weten. Maar daarom wist men ook zo weinig raad met die reden van Paulus, maar de hele Bijbel is er vol van. Dit, dat mensen dus blijkbaar een godsrelatie kunnen hebben met de hoogste God zonder dat ze het weten en zonder dat ze enige inwijdingskennis daartoe hebben. Dat stelt Paulus hier. En dat ze dan uiteindelijk toch geen genoegen nemen met de brokstukken, met de idolen, met de schimmen. Dat is Paulus gesteld. En dan zegt hij, en nu ben ik gekomen, ben ik gezonden om u nu juist die inwijdingskennis bij te brengen. En die goddelijke wereld, die ge niet kent door inwijdingskennis, maar die gij in uw vroomheid vereert, om dat uit te spreken, om u dat te verklaren. En dan gaat Paulus spreken van die God, de God, zoals hij het noemt. En dat is de uitdrukking in het Nieuwe Testament, maar ook in de Septuagint, voor de God van Israël, de hoogste God. De God die hemel en aarde heeft geschapen. En die alles gegeven heeft, leven en adem. Leven, we komen er dadelijk op terug in de tekst. Leven, het leven, ons lichamelijk leven, wat zo belangrijk is. En dan adem, wat veel meer is dan luchthappen. Wat een opgaan is, wat binnen kan halen. Ook goddelijke geest. Adem, waar je op leeft. En zie godheid. Die kun je niet weergeven in steen of in goud of in welk menselijk kunstwerk ook. Want dan fixeer je het weer in een idool. En dan ben je met een schimmenspel. Een interessant schimmenspel, wat waarde heeft, omdat het toch nog iets bewaart, bezig. Maar je kunt ook niet, God woont niet in een huis met handen gemaakt. En deze God heeft geen behoefte aan om van mensen iets te ontvangen. Dat is alles een andere benadering van de dingen, dat is die God heeft dat niet nodig. Hij heeft de mensheid uiteen geschapen. Dat wil zeggen, hier spreekt Paulus over de grond die achter alle culturen ligt. Wij verkijken ons op de verschillende culturen. En die zijn er. En die zijn ontzaglijk belangrijk. En de ene cultuur kan bijna niets van de andere verstaan. Maar vergis je niet. Paulus laat hier zien dat in oorsprong de mensheid één is. Volstrekt één, maar er is wat gebeurd, dat is paradijselijk. Dat is in het paradijs, maar Dan is die catastrofe van de zondeval gekomen en dan zou alles verstoord zijn. Maar dan komen daar de verschillende culturen en cultuurmachten en engelen. Dan wordt aan de mensheid aangewezen hun tijden. Dat is hun geschiedenis en hun woongebied. Dat is hun cultuurgebied. Dat is allemaal aangewezen voor een tijd, in een providentie, in een voorzienigheid, om ze te bewaren. Maar dit is niet het eindpunt. Die culturen zijn alle op iets gericht. Namelijk dat ze de hoogste God misschien tastend zouden zoeken en zouden vinden, zegt Paulus. Hier wordt even in een enkele zin gezegd wat de bedoeling en het diepste wezen is van al die culturen, hoe verschillend ook ze zijn en hoe interessant ze zijn en hoe machtige dingen, wat ze zeggen over hun eigen goden en genii. Oh, het is zo boeiend dat je er bijna alles door vergeet. Maar het is alles middel tot het hogere, om misschien te tasten en te zoeken die hoogste God, om hem te vinden. En dan zegt Paulus, dat wondere woord, wat je helemaal niet zou verwachten, vanuit zijn exclusiviteit, vanuit het uitverkoren volk. Maar hij is niet verre van ons allen. Hij is dichtbij, maar we weten het niet. Het is vlakbij. We zoeken hem overal. En hij is zo dichtbij. En dan volgt dat wantrouwen, dat wonderlijke, zware, onderstreepte want van onze tekst. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Er is hele menselijk bestaan mee gegeven. In hem leven wij. Leven is het wonder van je lichaam, van je bloed, van dat alles wat niet te definiëren is, waar we aspecten van kunnen zien, wat we kunnen doen schematiseren. Maar leven, wie zal zeggen wat leven is, is ook niet te zeggen. Want leven, hier zegt Paulus het is. Het leven is in God. Dat wil zeggen, het is uit de hoogste God. Dat is het wonderen van je gewone lichamelijk leven. Ja, zeg eens gewoon. Wat doe je zonder het lichaam? Door het lichaam heb je communicatie met de wereld. Je bent er. Je er zijn is je lichaam. Het is een wonder samenstel. Leven. In God leven. Dat je lichamelijke leven in God is. Je maakt je niet bewust goed, maar Paulus zegt, in hem leven wij. En dan bewegen. Dus het eerste is wat in de Bijbel genoemd wordt, de nefes of de ziel die met het bloed samenhangt. Dat is leven. En dan volgt er het tweede gebied van bewegen. Dat is van het denken. Wonder dat een mens kan denken, dat hij bewustzijn heeft, dat hij een ethiek heeft, een verantwoording dat hij moet dragen, dat hij niet zomaar de natuur laat gaan, maar een cultuurwezen is, een opdracht heeft om de dingen in verbinding te brengen met de goddelijke wereld, want alle cultuur is in wezen cultus. En dan is dat het tweede, maar dat is nog niet het laatste van de ruach of de geest. Maar dan komt, in hem zijn wij. Ja, wat is zijn? Wie zal het zeggen? Zijn, dat heeft onmiddellijk, is dat in God zijn. Dus dat wij er zijn. Het zijn op zichzelf, dat we niet niets zijn, om het zo met dwaas te zeggen. Dat is uit God. Dat wij er zijn. Dat wij zijn. Is een voortdurend Godsbewijs. Ons leven. Ons bewegen. En ons zijn. Die grote eenheid. Die drie-eenheid van het menselijk bestaan, dat is onmiddellijk want, het want van Paulus. Hij is niet verre van ons, want in hem leven wij, bewegen wij, zijn wij. In hem, zo openbaart hij zich in ons. En dan grijpt Paulus onmiddellijk naar een, niet naar een Bijbelcitaat, maar naar een citaat, ook zo prachtig, want de hoffelijkheid is altijd nodig om elkaar waarachtig te verstaan. Denk niet dat je met onbeschoftheid elkaar met die zogenaamde eerlijkheid kunt naderen, want die onbeschoftheid is oneerlijk in die zogenaamde realisme. Het is hier zo ontzaglijk schitterend dat hij een dichter aanhaalt. Aratus, die een Stoïcijn is, die Zeno, de Stoïcijn, nog heeft gekend. En dan citeert hij een dichtregel uit dat leerdicht van Aratus, dat heet Phainomena, de verschijnselen. Het gaat over de hemel, over de hemelverschijnselen. Maar juist daarin zegt Aratus, zegt dat wij, mijn mensen, zijn van zijn geslacht, stammen uit de hoogste godheid. Dus Paulus ziet dat als een bevestiging van het ganse leven van de mens. Maar kan het daar dan bij blijven? Is dit genoeg? Wat heeft hij dan nog voor boodschap te brengen? Dus ja, er zijn tijden geweest dat dit zo was en het is er. Maar het is niet gekend. Het was er. Het was er aanwezig en we leefden eruit. En we bewogen ons. En we waren, we zijn. Maar er is iets anders. Er is een tijden van onwetendheid. Tijden dat we niet ingewijd waren. Daar heeft God nu aan voorbij gezien. En nu is het veranderd. Nu geeft God de gelegenheid om aan ons, die leven en die bewegen en die zijn, om ons nu om te wenden naar hem. Dat wil zeggen dat alles wat wij ontvangen hebben, dat we in een andere relatie krijgen. Dat we niet alleen afstammen van hem, maar dat wij hem gaan liefhebben, ons omkeren. Dat onze afstamming, ons zoon en dochterschap Gods, want wij zijn zonen en dochteren Gods, dat wij ons dat indachtig worden en ons mogen omwenden naar hem. Dat is van gezindheid veranderen. Metanoia, een andere instelling, een andere noes, een andere geestesinstelling krijgen naar hem. Die dan de liefde is. Ja, want het dringt, zegt Paulus. Want deze beschikkingen gaan uit. Het heeft een grens. Een bepaalde tijd waarin iets moet geschieden. In die laatste tijd. Want er komt een dag dat de bewoonde wereld. En daar staat de term voor het Romeinse Rijk. Dat is dus de beschaafde wereld in het bijzonder. Maar daar hoort er maar alles bij. Maar de kern wordt hier genoemd. Dat die rechtvaardig zal geoordeeld. En er geregeerd worden door in een man, staat er, die daartoe verordineerd is door God. Een man die hij daartoe heeft aangegeven dat hij het zal zijn, omdat hij maar de doden heeft opgewekt. De opstanding uit de doden van Jezus is alles beslissend. Hij zal oordelen, regeren en daarvoor moeten wij klaar zijn. We kunnen eruit leven. We hebben alles ontvangen. Maar nu gaat het om die opwelling. Om dat vertrouwen. Om die nieuwe relatie. voordat die grote dag komt. Niet als een dreiging, dat is het ook. Maar in eerste plaats als een verantwoording. Oh, ik heb het alles ontvangen. Ik heb het geslacht ontvangen, ik heb er niet bij gedacht. Ik heb geleefd. Het bloed is door mijn aderen gegaan, ik heb geademd. Ik heb gedacht, ik heb mij bezonnen. Ik heb mijzelf herkend. Ik ben tot zelfkennis gekomen. Ik heb mijn naaste omgeving gezien. Ik heb kunnen liefhebben, ik heb liefde kunnen ontvangen. Het is alles maar. Het is dankzij hem. En nu komt het ogenblik van de hoogste geestelijke inwijding. Dat is dat een mens zich omwendt naar die God, omdat er één is geweest die uit de dood is opgewekt. Die alles heeft doen, heeft omgezet en die daardoor deze metanoia, die omkeer, heeft gewekt. Hoe zouden wij ooit kunnen wat er tussen ons is en God? Waardoor durfden wij ons niet omwenden naar God? Omdat wij het paradijs ontvluchten. Omdat wij onze oorspronkelijke bestemming missen. Dat we leven en dat we vol rijkdom zijn. Maar omwenden naar God. Een confrontatie met het aangezicht Gods. Dat kan alleen in die man die komt om te oordelen. En alleen als hij ons in hem aanziet, dan hebben wij de kracht en de moed in de vergeving van onze zonden en de vernieuwing van ons leven om ons om te wenden tot hem. En dan eindigt de reden. En nog even iets over de reactie. Een enkel woord, ik moet ophouden, dat het lang duurt anders. En dan wordt er gezegd dat sommigen die spotten daarmee van de opstanding der doden, daar zijn ze zo wanhopig over. De Grieken zijn gekenmerkt dat ze niet meer denken het vlees te kunnen redden en het lichaam. En dat is het kwalijk in een cultuur. Als je alleen nog maar de geest wil redden en het geestelijke, het gaat om de redding van de hele mens. Ook om de lichamelijke mens. Juist daarom. Dat blijft ook dat verleden, dat het verheerlijkt wordt. Daar gaat het om. En dat is opstanding der doden. Daarom is de kern van het Nieuwe Testament. Het ledige graf, Jezus is lichamelijk opgestaan. En daarom zullen wij ook lichamelijk opstaan. Omdat stijlvol uit te drukken is de begrafenis. Zoveel stijlvoller dan de crematie. Die niet in deze cultuur past. Die een andere zin heeft en anders gezien wordt. Maar omdat het juist een symboliek is. Die samenhangt met de wederopstanding des vlezes. Met het ledige graf. Gemeente der Gieren. En dan wordt er nog gezegd dat ze daarmee spotten. Omdat ze in wanhoop daar niet over kunnen spreken. Dat ze nog denken te redden wat het te redden is. Maar wat is de ziel en het alles, Nietzsche heeft gezegd, dat is iets aan het lichaam. En het is bijbels gezien ook heel belangrijk. Ze spotten ermee, maar anderen zijn zo gefascineerd erdoor. Ze kunnen het niet verwerken. Ze zeggen, we willen u wederom horen. En wat is er dan ineens? Wie blijft er dan over? Er worden enkele mensen genoemd. En ik kan niet later nog een enkel woord geven, nog 2 minuten. Dan wordt er gezegd wie dat dan is. Dionysius de Areopagiet. Dionysius de Areopagiet, er is later een boek van verschenen over de engelen. Men heeft dat genoemd in geleerde waanwijsheid met literair kritische methode. Ik heb gezegd Dionysius, pseudo-Dionysius, want hij kan het niet zijn geweest, want er zijn sporen in die uit een veel latere tijd stammen, alsof dit niet mondeling overgeleverd kan zijn en in de loop van de tijden toegevoegd kan zijn. Hier wordt van die Dionysius gesproken. En er is op de Areopagus niet gesproken van Plato. Er was de academie van Plato in Athene, die komt hier niet te sprake, maar wel in die Dionysius. Want die Dionysius blijkt sterk platonisch bepaald te zijn. Dus hier blijkt het dat één uit de geheime sfeer van Plato's academie hier zit. En Paulus dus en de prediking van Paulus herkent. En het is wellicht zo dat Paulus de diepste ingewijde leer aan Dionysius heeft toevertrouwd. Vandaar dat u in dat geschrift van Dionysius heel veel vindt over de engel en over de hemel, waar weinig over in de Bijbel wordt gezegd, slechts aanduidingen. Dat is Dionysius de Areopagiet. En dan wordt er nog gesproken van die vrouw, Tamaris. Tamaris, ja, we weten niet de afleiding. Het betekent eigenlijk een diepste zijn die met één span gaat. Dus de hulp tegenover hem, het wonderelement van de vrouw die niet gemist kan worden. Niet apart het mannelijke, niet apart het vrouwelijke, maar als hulp tegenover hem, zoals in het paradijs wordt gesteld. Deze met nog enig andere vormen de kern. De aanval is gedaan, het gaat verder, gemeente des Heren. Dingen die in Athene zijn gezegd, zijn onmiddellijk aan ons verwant, ik ga niet toepassen. Dat laat ik aan u over. En ik bid dat de Geest u en mij daarbij mogen leiden. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Nu zingen wij nu van Psalm 119, het derde vers, Psalm 119, het derde vers.